laten we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Welzalig hij wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het tweede en het derde couplet van dit lied 381 staande zingen. Zullen we God zegen vragen voor dit samen zijn? Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het toch geweldig dat we in dit lied met elkaar mogen zingen. Vader, u vergeet mij niet. Heer, we lezen in uw woord in Jesaja 49 dat soms kun je het wel uitroepen van Heer, vergeet u mij, Heer, bent u mij verlaten. Maar dan zegt u, hoe kan een moeder haar zuigeling vergeten en zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, nochtans zal ik u niet vergeten. Heer, we kunnen soms onze eigen weg inslaan. We kunnen soms een hele week leven zonder aan u te denken. Maar u denkt wel aan ons. En Heer, wat een geweldige trouw, wat een geweldige liefde als we nadenken over die liefde van u. Heer, we willen u danken voor elkaar. We willen u bidden, Heer, voor alle zieken in de gemeente. U kent hen bij name, ook hen die misschien wel ziek zijn zonder dat we het weten. Misschien ook wel psychisch moeten lijden. Ook hen willen we aan u opdragen. We willen u danken voor de jonge mensen in de gemeente. Wilt u hen ook vasthouden, Heer. En dat ze niet verdwalen, Heer, in deze wereld. Maar heel dicht bij u blijven. En ook niet geestelijk verdwalen. Heer, we willen u ook bidden voor de jongens en meisjes die elders in dit kerkgebouw onderwezen worden. Wilt u hen ook zegenen, ook de leidinggevende? Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. We willen u bidden, Heer, voor uw volk Israël en we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen u bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Ook hen willen we aan u opdragen. Jullie bidden voor hen die vanuit ons midden uitgegaan zijn in verre landen, om ook daar uw evangelie te verkondigen. Wilt u hen genadig zijn en leiden en kracht geven, moed geven om uw woord ook wereldwijd te verkondigen. En dank u wel dat we ook zo met hen verbonden mogen zijn. En zo kijken we uit, Heer, naar een dienst waarin we u mogen ontmoeten. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we over die liefde van God voor afgedwaalde kinderen, die God die als een vader op de uitkijk staat en waar we altijd terug mogen komen, een stukje lezen. Lucas hoofdstuk 15, vers 11 tot en met 24. En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waarin zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van dat land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een uur dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. En hij werd met ontferming bewogen en hij liep hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, brengt vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doet hem een ring aan de hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het en laten we feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Vanmorgen gaan we met elkaar nadenken over welkom in Gods huisgezin. We doen het naar aanleiding van de gelijkenis die de Jezus vertelt over de verloren zoon. Nou, een hele bekende geschiedenis, of een heel bekende gelijkenis. Er wordt heel vaak gesproken over de verloren zoon. Maar met name ook volgende week zullen we ontdekken, het gaat niet om één verloren zoon, maar om twee verloren zonen. Want alle twee zijn ze verloren. Ze hebben alle twee redding nodig. Er worden hier in Lucas 15 drie gelijkenissen verteld. De gelijkenis over het verloren schaapje. De gelijkenis over de verloren penning. En de gelijkenis over de verloren zoon. De Heer Jezus die wil hier het een en ander duidelijk maken. En de inleiding voor deze gelijkenissen kunt u in het eerste vers lezen van Lucas 15. Misschien wel goed om dat even te lezen in 1 en 2 van Lucas 15. Dan weten we waarom de Heer Jezus deze gelijkenissen vertelde. En in deze gelijkenissen gaat het over personen. En deze personen die worden in de eerste twee versen genoemd. Lucas 15 vers 1, daar staat en al de tollenaars nu en de zondaars proberen tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Nou, dit is die inleiding die je goed in de gaten moet houden. Deze gelijkenissen gaan over zondaren, tollenaars, maar ook over farizeeërs en schriftgeleerden. En het is heel goed om te kijken van waar we deze personen in deze gelijkenis terug kunnen vinden. Vanmorgen willen we met elkaar nadenken over deze gelijkenis van de verloren zoon. En als je dit zo leest, dit eerste stukje van deze eerste zoon, deze jongste zoon, dan kun je dit stukje verdelen in 5 episodes. Het eerste stukje gaat over het vertrek van de verloren zoon. Het tweede stukje gaat over zijn ervaringen in het verre land en de ellende die hij daar meemaakt. Het derde stukje gaat over de inkeer, het berouw van deze jonge man en zijn voornemen. Het vierde stukje gaat over zijn terugkeer naar zijn vader. En het vijfde stukje gaat over het herstel van zijn relatie. Dat zijn de 5 episodes in deze gelijkenis. En we zullen ze achtereenvolgens met elkaar zo doornemen. Ingekort zou je kunnen zeggen, het gaat om de zonde, om de straf, om het berouw, om bekering en om herstel. Dat is heel kort samengevat deze gelijkenis. Nou, als we eerst het eerste stukje met elkaar gaan bekijken over het vertrek van deze zoon in vers 11 en 12. Dan begint deze gelijkenis niet met een vraag, zoals de heer Jezus de andere 2 gelijkenissen begint met een vraag zo van, wie van u die 100 schapen heeft en er 1 verliest? Hij begint dus met een vraag, of in vers 8, of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er 1 verliest? Dat zijn 2 gelijkenissen die met een vraagstelling beginnen. Maar deze gelijkenis begint dus niet met een vraag, maar verhalend over dat wat er gebeurd is in een verhaal, in een gelijkenis. Het begint met deze jonge man die aan zijn vader om zijn deel vraagt. Zijn deel wat hem toekomt, staat er letterlijk. En wat kwam hem toe? Nou, in Deuteronomium kun je lezen over het erfrecht van zonen. Dan lees je dat de eerstgeboren zoon krijgt het grootste deel. En de jongste zoon een kleiner deel. Verdeeld zou je zo kunnen zeggen, de oudste zoon die krijgt 2/3 van alles wat aan de vader toebehoort. En de jongste zoon die krijgt 1/3 mee. En dan zien we dat de vader het zijn bezit verdeelt onder zijn zonen. Ja, hoe zal dat gegaan zijn, hè? Die oudste zoon, die bleef daar. Dus ik denk dat het land, de opstallen en alles wat die vader daar zo had, ja, dat die oudste zoon dat mocht behouden. En dat al het roerend goed wat er was, het was een hele boedelscheiding, het roerend goed, dat gaf hij als het ware aan die zoon, die jongste zoon. Nou, dat was een hele aderlating voor dat hele bedrijf. Hoe moest het dan verder gaan? Moest er dan weer iets nieuws aangeschaft worden? Of, het was natuurlijk een heel wat er voor dat bedrijf, voor deze mensen plaatsvond. En dan zien we dat hij alles, die jongste zoon, alles te gelden maakte en hij vertrok. Weet je wat ik nou zo wonderlijk vind in dit alles? De vader. Want in dit alles zie je dat de vader zwijgt. Hij zegt niks. Hij doet. Hij had die zoon natuurlijk kunnen waarschuwen. Hij had hem kunnen waarschuwen van, joh, wat er nou met jou gaat gebeuren, je komt, dat lukt niet. Je zult het wel ontdekken. Maar deze vader zwijgt. Een zwijgende vader. Weet je, er staat een heel mooie tekst, bijna aan het einde van het Oude Testament, u mag hem met me opzoeken, net voor het boekje Haggai. Ik denk dat het 4 na laatste boek is in het Oude Testament. Als je Maleachi hebt, daarvoor heb je Zacharia en daarvoor heb je Haggai. En dan kom je bij een boekje dat heet Zefanja. En dan staat er in Zefanja hoofdstuk 3 vers 17 dat Israël, het volk Israël, wordt wel een klein beetje vergeleken met die opstandige jonge zoon. Waar God verdriet om heeft. En waar op een gegeven moment ook staat met mijn armen wijd uitgespreid, verlang ik naar mijn volk. Maar het volk dat gaat zijn eigen weg. Het is een beetje die vergelijking. En dan staat er in vers 17, Zefanja hoofdstuk 3 vers 17, de Heere uw God is in uw midden. Een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Wat komt er dan? Hij zal zwijgen in zijn liefde. En hij zal over u juichen met gejubel. Mooi hè, die zes woordjes. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Natuurlijk weten we dat God in Christus gezwegen heeft. Hij deed zijn mond niet open. Hij leed zwijgend, omdat hij ons lief heeft. Nou, dat zie je hier bij deze vader, hij zwijgt. Hij zwijgt en hij geeft de keuze aan deze jonge man. Hij geeft hem de volkomen vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Zelf zijn weg te kiezen. Jongens en meisjes, jongeren onder ons, mannen, broeders, zusters. God dwingt niemand. Niemand. Hij is een vader en die laat de keuze aan u over. Hij laat je helemaal wat dat betreft vrij in jouw keuze. Want zo heeft God ons gemaakt. Om zelf te kiezen. En deze jongen kiest zelf. Je mag kiezen. Je hebt daar de vrijheid voor. En weet je, dan is het heel wonderlijk wat met deze jonge man gebeurt. En dat zul je ook gaan ontdekken. Zolang het goed gaat, dacht hij niet aan zijn vader. Zolang het goed gaat in je leven, en het gaat allemaal voor de wind, en je hebt je geld, en je hebt je huis, en je hebt je huwelijk, je hebt je baan, je hebt alles wat je nodig hebt, nou hoef je niet aan God te denken. Dan gaat het wel goed. Maar toen het fout ging. Als het fout gaat in je leven. Als je te maken krijgt met ziekte. Als je te maken krijgt met het feit dat je je baan kwijtraakt. Als je te maken krijgt met een schepping die kapot gaat. Als je te maken krijgt met tegenstand. Ja, dan krijgt God gauw de schuld, hè? Dan krijgt de vader als eerste de schuld. Maar wat nou zo mooi is, toen het fout ging in het leven van deze jongen, gaf hij de vader niet de schuld. Maar wie gaf hij de schuld? Hij gaf zichzelf de schuld. En dat was zijn redding. Dat was zijn redding. Hij gaf God niet de schuld. Hij gaf zijn vader niet de schuld, maar hij gaf zichzelf de schuld. Ik ben fout geweest. En dat is wat je vandaag heel veel ziet in de wereld om je heen. Als het fout gaat, krijgt God de schuld. Terwijl ze zelf de keuze mochten maken. Zelf de beslissing genomen hebben. Wat zien we met deze jongen gebeuren? We lezen in eerste plaats dat deze jonge man, met alles wat hij had, naar een, en dat staat er zo mooi, hij ging op reis naar, niet naar een buurland, of niet naar een stukje land iets verderop om een eigen bedrijf te beginnen. En zei, nou, dan wil ik onder de autoriteit van mijn vader vandaan, maar dan wil ik iets nieuws beginnen. Nee, er staat, hij ging naar een ver land. Zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan. Hij wilde, als het ware, niets meer met God, geen enkele herinnering meer aan zijn vader hebben. Hij wilde hem in ieder geval niet tegenkomen. En zo zijn er een heleboel mensen die naar een ver land gaan. Die zo ver weg gaan, zo bezig zijn met alles om zich heen, dat hen niets meer herinnert aan God. Zonder God. Helemaal weg. Dan staat er, en hij verkwiste zijn vermogen in een leven met overdaad. Toen hij wegging, toen stond er maar één centraal in zijn leven, dat was ik. Hij verkwiste zijn leven, zijn bezit in een leven met overdaad. Daar staat zelfs in vers 30 van dit hoofdstuk, dat deze andere zoon, die wist wel te vertellen, doch nu is die zoon voor u gekomen, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen. Hoererij. Het is nogal wat deze jongen op zijn kerfstok heeft. Hij verkwiste zijn bezit in een leven van zonde. Hij draaide er alles doorheen. Eén ding is zeker. Als je bij je hemelse vader wegloopt, dan blijft er op een gegeven moment van jouw leven helemaal niets meer over. Het meest verkwistende leven is een leven zonder God. Je kunt je uitsloven voor je baas. Je kunt je uitsloven voor je gezin. Je kunt je uitsloven voor de maatschappij om je heen. Maar zonder God leidt het allemaal tot armoede. Tot niets. Tot geen bezit. Je raakt alles kwijt. Wat God jou als het ware gegeven heeft in dit leven. Wat God jou meegegeven heeft in dit leven. Je raakt het allemaal kwijt. Als je het zonder God doet. Dat is verkwisting. De grootste verkwisting in jouw leven is een leven zonder God. Het leidt tot niets. Je raakt alles kwijt. Verkwisting. En dan staat er ook op een gegeven moment in dit stukje, hij begon gebrek te lijden. Moet ik iets... Hij rammelt wat, hè? Nou ja, we hebben nog een audio specialist. Nou, misschien ligt het aan mijn hartslag of zo. Nou ja, we doen ons best. Je leest op een gegeven moment dat hij begon gebrek te lijden. Hij begon gebrek te lijden. Hij had er alles doorheen gebracht en dan staat er alle hulpbronnen voor hem ontbraken. Hij zocht hulp bij een van de burgers van dat land. Hij drong zich op bij hem. En dan staat er, hij mocht de varkens hoeden. Het is toch te gek om los te lopen. Een jongen die waarschijnlijk uit een Joods gezin komt, komt uiteindelijk in een land, een vreemd land, om daar de varkens te hoeden. Nederiger, ondenkbaarder en verachtelijker kan het gewoon niet. Hij kreeg daarvoor een beloning. Hij was varkenshoeder. Hij kreeg een beloning waar hij zelfs de honger van hemzelf niet mee kon stillen. Nee, hij was niet een varkensvoeder. Dat waren weer andere mensen die die varkens moesten voeden. Hij mocht ze hoeden. Daar waren weer andere mensen die... En hij vroeg aan hen, mag ik dan alsjeblieft wat van... En dan staat er letterlijk van die draft hebben van die varkens, of die peulen, die schillen. Maar hij kreeg het niet. Hij kon zijn honger niet stillen. En dan staat er uiteindelijk, hier in dit stukje, in vers 16, en hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Dat is een heel markant punt. Hij probeerde zijn verlangens te vervullen, te bevredigen. En dan staat er, en niemand gaf ze. Er kan een moment in je leven komen waarin je in de situatie zal komen dat je zegt, niemand kan mij dat geven waar ik naar verlang. Niemand kan mijn honger stillen. Als je bij God weggelopen bent, als je de hemelse Vader losgelaten hebt, als je gezegd hebt, ik kan mijn eigen leven wel inrichten, ik kan mijn eigen leven wel leiden, en je bent weggelopen, dan kom je allemaal een keer op een moment dat je zegt, niemand kan dat geven wat ik nodig heb. Dat is gebeurd met deze jongen, met deze zoon. En dat is het punt dat hij tot berouw komt. Dan staat er in dat stukje, in vers 17, toen hij niemand meer had, toen kwam hij tot zichzelf. Dat woordje toen, dat kan soms heel lang duren. En ik weet dat hier ook ouders zijn die al heel lang voor hun kinderen bidden. En wat wordt je geduld dan op de proef gesteld? Maar dan kan dat moment ineens komen dat God zegt, en toen? Toen kwam hij tot zichzelf. Toen kwam hij tot zichzelf. Hij dacht na over hier en daar bij zijn vader. Over nu en hoe hij het had bij zijn vader toen. Hij kwam tot zichzelf, dat betekent, hij letterlijk wordt ermee bedoeld, hij werd wakker. Hij werd wakker. Hij werd wakker geschud. Ineens ontdekte hij zijn grote, domme fout die hij gemaakt heeft. En dat betekent, hij kwam tot de waarheid. Hij zag zijn situatie onder ogen. Hij werd wakker. Toen kwam hij tot zichzelf. Hij wreef de ogen uit en zei, wat een stommeling ben ik. Dat ik dit gedaan heb in mijn leven, dat ik God losgelaten heb. Dat ik de hemelse Vader de rug toegekeerd ben en mijn eigen weg gegaan ben. Misschien zijn hier mensen of jongelui onder ons die dat gedaan hebben. De rug naar de Vader toegekeerd hebben. Ik hoop dat vandaag, misschien vanmorgen, bij jou de ogen opengaan en dat je ontdekt wat voor vreselijke stommeling dat je geweest bent om je rug naar God toe te keren. En te moeten ontdekken dat deze wereld jou niet kan geven waar je innerlijk echt naar verlangt. Leven. Voldoening. Vrede in je leven. Hij kwam tot zichzelf en hij zag de waarheid onder ogen. Hij zei, ik zal opstaan. Ik zal opstaan en naar de Vader gaan. Hij stelde een daad, ik zal opstaan. En dan komt hij tot de conclusie, en dat is zijn redding. In vers 18 staat, ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik heb gezondigd. Weet je, dat is de enige weg tot herstel met je hemelse Vader. Om tot de conclusie te komen, ik heb gezondigd. En het is niet uw schuld. Vandaag leven we in een tijd waarin deze bekentenis, ik heb gezondigd, vaak niet meer over de lippen kan komen van mensen die aangeraakt worden in een dienst, die het zingen wel heel mooi vinden, maar nooit bewust de uitspraak gedaan hebben, ik heb gezondigd. Ik ben fout geweest, ik heb gezondigd. En daarmee zien we wat de tollenaars en de zondaren deden. Tollenaars en de zondaren, die zeiden, ja, wij hebben gezondigd. De tollenaars en de zondaren die gezondigd hebben. Wat deze jonge man nog meer zei, Hij zei, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Hij was het zoonschap onwaardig geworden. Hij kwam heel duidelijk tot het besef, ik heb gezondigd, ik heb het verspild. Ik ben niet meer waard om een zoon van God genoemd te worden. Heel belangrijk is het dat je ook kijkt naar jezelf. Hoe is het in jouw leven? En dan komt toch dat moment. Hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Heel wat mensen die zeggen van inderdaad van, nou, ik zal het wel doen. Maar dan laten ze het allemaal bij dat woord, maar ze doen het niet. Maar hier lees je iets verder. Ik zal opstaan. En in vers 20 staat, en hij stond op. Oh, we kunnen soms uitstellen. We kunnen vaak uitstellen, ik zal opstaan. En dan ben je soms aangeraakt. Je ontdekt in wat voor positie je bent. En je valt toch weer terug in dat oude leven. Maar hier zegt deze zoon, ik zal opstaan. En hij stond op. En hij ging terug naar zijn vader. Hij voegde de daad aan het woord. Dan zien we hoe hij terugkeert naar zijn vader. En dan lezen we hier in het stukje zo treffend. En toen hij nog ver af was, zag de vader hem. De vader zag hem. Je zou kunnen zeggen, de vader stond elke dag op de uitkijk. Komt hij al. Hij verwachtte zijn zoon. En dan lezen we achtereenvolgens van deze vader. Hij zag hem. Hij werd met ontferming over hem bewogen. Hij liep naar hem toe. Hij viel hem om de hals. En hij kuste hem. Wat een liefde. Wat een vader. Weet je, misschien zeg jij bij jezelf, ach, God ziet me al aankomen. Je moet dus weten wat ik in mijn leven gedaan heb. Je moet dus weten wat ik met vreemde vrouwen gedaan heb. Je moet dus weten hoe ik zo egoïstisch geweest ben. En zoveel kapot gemaakt heb in mijn gezin, in mijn huwelijk. God ziet je. En hij wordt met ontferming over jou bewogen. Hij kent je. Hij kent je door en door. En weet je wat ik zo mooi vind? Ook op dit moment is die vader de zwijgende. Hij zegt niks. Hij doet alleen maar. Hij pakt die jongen om zijn hals en hij omarmt hem, hij kust hem. Zo'n enorme liefde van die God. Hoewel de jongen het zo verbruikt heeft. Geen veroordeling. Hij kust hem. Deze jongen die valt in de armen bij zijn vader. En hij belijdt zijn zonde. Vader, nogmaals, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn. En hij wilde nog achteraan zeggen, maak mij maar een van uw dagloners. Maar daar krijgt hij niet eens de gelegenheid voor. En als die vader die zoon omarmd heeft, nou, dan zie je dat die vader gaat spreken. Dan zegt die vader, voor het eerst staat er dan in vers 22, breng vlug het beste kleed hier, trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn hand, schoenen aan zijn voeten. Dus hij kan wel praten. Zeker, haal het gemeste kalf, slacht het, laten we feest vieren. Mijn zoon is dood geweest en hij leeft, hij is verloren geweest en hij is weer gevonden. Wat mooi. De vader verbrak zijn stilzwijgen en omarmde zijn zoon. Er staat letterlijk dat de vader zegt, breng vlug het beste kleed. In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, breng vlug het eerste kleed. Of zelfs een koninklijk kleed. deze jonge zoon met lompen aan zijn lijf, met blote voeten, vervuild, verwaarloosd, wordt door zijn vader bekleed met een koninklijk kleed. Kleed hem met dat koninklijk kleed. Bekleed worden met het koninklijk kleed, dat betekent dat wij in de Heer Jezus Christus volkomen gerechtvaardigd worden. Er staat in de Bijbel, wij worden bekleed met Christus. Weet je wat ik zo prachtig vind van de verlossing? Ik ben net zoals deze verloren zoon, ook weggelopen van de vader. Ook ik heb gezondigd. Maar ook ik mocht teruggaan naar de vader. En ik mocht de Jezus in mijn leven toelaten. Omdat er niemand in deze wereld was die mij dat kon geven waar ik naar verlangde. En weet je, als God nu naar mij kijkt, dan ziet hij iemand die volmaakt is. Als God naar mij kijkt, ziet hij iemand die volmaakt is. Waarom? Omdat God mij bekleed heeft met Christus, staat er in de Bijbel. Tussen God en mij staat Christus. Kun jij dat ook zeggen? Dat je bekleed bent met Christus. Als volmaakt. Het eerste, het beste kleed wat er is. Ten tweede, doe hem een ring aan zijn vinger. En dat was een zegelring. Met het wapen van het huis van de vader. Een zegelring. Hij werd opgenomen in de familie van zijn vader. Hij was niet waard om een zoon te heten. Maar hij was weer volledig zoon van zijn vader. Wat geweldig. Er staat in de Bijbel dat wij verzegeld worden met de Heilige Geest der belofte. En het derde wat hier staat, hij kwam barvoets, zonder schoenen aan zijn voeten. Een slaaf heeft geen schoenen aan zijn voeten, doet alles zonder sandalen. Dat is de positie van een slaaf. En de vader zei, doe hem schoenen aan zijn voeten. Het is het einde van de slavernij. En je wordt volkomen vrij. Geen dagloner, maar je wordt volkomen aanvaard als zijn zoon. En dan zegt deze vader, die zegt, laten we feest vieren. Dat komt drie keer voor. Als het schaap gevonden is, als het verloren penninkje gevonden is, laten we feest vieren. En ook hier, laten we een feestmaal hebben. En ze begonnen feest te vieren, want mijn zoon was dood en is levend geworden. Mijn zoon was verloren en is gevonden. Nou, dat is een reden om feest te vieren. En dan staat er, en zij begonnen feest te vieren. Is er al eens feest gevierd om jou? Om u? Toen jij terugkwam bij de vader? Ben je ook bekleed met dat kleed? Heb je ook die ring aan je hand gekregen dat je een zoon van God mag zijn? Heb je ook schoenen aan je voeten gekregen, geschoeid door Christus? Nogmaals, de vader laat je vrij. Je mag zelf kiezen. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment na 20, 25 jaar in het gezin van je ouders geleefd te hebben en naar de kerk gegaan te zijn, dat je zegt, oké, papa, ik heb het gezien hoor, ik ga nou mijn eigen weg. Ga studeren, ga werken en daarin past God niet. Die past daar niet in. Nou, dan ben je die verloren zoon, hè. Dan komt er vroeg of laat dat moment in jouw leven dat je zegt, er is niemand. Er is niemand die mij dat geeft waar ik nou ten diepste naar verlang. Stel het niet uit. We weten niet wanneer er Jezus terugkomt. Maar sta op, ga terug naar je vader en laat het feest zijn in de hemel en feest zijn in je hart. Als je mag ervaren dat God de Vader je weer volledig aanvaardt als zijn kind. Welkom in Gods huisgezin. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat u met zoveel liefde naar ons toekomt. Ook op die momenten dat we denken, we kunnen het wel zonder de Vader. Ook op die momenten dat we ons bezit bij elkaar scharrelen en het verkwisten in een wereld ver bij u vandaan. En we uiteindelijk moeten concluderen, het levert uiteindelijk niets, maar ook helemaal niets op. Het brengt ons alleen maar aan de bedelstaf. We dringen ons op bij mensen uit het vreemde land. Stel ons in dienst van hen, we worden slaaf. En er is niemand die ons kan helpen. Heer, als er mensen zijn die in deze situatie terechtgekomen zijn, laat het dan zo zijn dat vandaag, 24 januari 2016, het moment aangebroken is dat ze op zullen staan en terug zullen gaan naar de Vader. Dat ze het ook doen. Heer, we zijn zoveel kwijtgeraakt. We zijn niet meer waard om een zoon van u te mogen heten. We hebben gezondigd. Maar we danken u voor uw zwijgen. Voor uw liefde. En voor uw handelen. Aan het kruis waar u zwegend geleden heeft. Heer, dank u wel voor die liefde van u. En dank u wel, Heer, dat u op de uitkijk staat. En dat wanneer u ons ziet, dat we terugkeren, dat ook als we nog ver af zijn, dat u met zoveel ontferming over ons bewogen wordt. Heer, wat verlangt u naar uw verloren, uw kinderen die de weg kwijtgeraakt zijn. Heer, dank u wel dat het vandaag nog kan. Dank u wel voor uw grote, onuitsprekelijke en onuitputtelijke liefde. Heer, we willen u vragen, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis? En ons een hele fijne zondag geven. Ik wil u ook bidden voor vanavond, Heer, als we die bijzondere dienst hebben, waarin we stil zullen staan over alles wat er gebeurt in deze wereld, waar zoveel angst is en zoveel vrees. Maar dat we te midden van deze wereld ons mogen laten vullen met uw vrede en met uw aanwezigheid. Heer, dank u wel dat we zo deze dag aan u op mogen dragen. Wilt u ons zegenen? In Jezus' naam. Amen. Het slotlied, en terwijl we dat slotlied zingen, zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen, is lied 659, Het is maar één stap tot Jezus. Waarom doe je die stap dan niet? Waarom ga je verder in dat hele verre land? Waarom volhard je in die situatie dat je het wel zonder God kunt? Het is maar één stap tot Jezus. 659. De eerste drie coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan met God zegen en ik wil u vragen, ga alsjeblieft niet hier vandaan zonder dat je relatie met God goed is, zonder Jezus. En mocht je hierover door willen praten, schiet me rustig aan en ik wil heel graag met u op de knieën gaan om u tot in Jezus te leiden. Maar vergeet het niet, doe het. Want misschien is het vandaag wel de laatste mogelijkheid om tot Jezus te komen. Laten we heen gaan onder God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.